Nou, de één na laatste bijeenkomst. Nog eentje hierna. Dat is best wel snel gegaan. Ik wil eigenlijk gewoon weer eventjes een korte terugblik geven. Voor Bas die er voor het eerst bij is. Hoi Andrew. Voor de anderen om dat weer even op te halen. En ook voor mensen die meeluisteren of dit terugluisteren. Moet ik beter zeggen, via de website. Vandaar dat het ook opgenomen wordt. De Bijbel is een boek wat ons allemaal iets doet, wat ons inspireert, die ons dierbaar is. Eigenlijk moet ik zeggen, het is een verzameling boeken, hè? Het is een verzameling geschriften. Biblia betekent boeken. En die Bijbel die inspireert ons tot het navolgen van Jezus en die Bijbel die heeft ook onze cultuur en onze beschaving geïnspireerd en gevormd. Ontzettend veel mooie dingen daaraan zijn eruit voortgekomen. Goed onderwijs, mensen die opkwamen voor recht en gerechtigheid, kunst, schoonheid, allemaal geïnspireerd door de Bijbel. Zelfs onze taal is in belangrijke mate geïnspireerd en gevormd door de Bijbel. Hè. De Statenvertaling heeft heel veel bijgedragen aan onze taal, maar ook spreekwoorden die rechtstreeks ontleend zijn aan de Bijbel. Maar de Bijbel is ook in toenemende mate misschien wel een lastig boek voor heel veel mensen. En dat komt door de verandering van onze cultuur, denk ik. Door de ontwikkeling van de wetenschap, waardoor we anders zijn gaan kijken naar die Bijbel. Die geschreven is in een hele andere cultuur en in een hele andere tijd. En we daar soms ook moeite mee hebben. De Bijbel lijkt in tegenspraak met de moderne tijd, met de wetenschap, soms ook met onze moraal. De Bijbel lijkt soms ook in tegenspraak met zichzelf, staat vol met paradoxen, daar gaan we vanavond over hebben. En de Bijbel verdeelt christenen, ze slaan elkaar met Bijbelteksten om de oren, daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Dus het is soms ook moeilijk en daar worstelen we mee. En in de naam van de Bijbel zijn misstanden goed gepraat, zijn brandstapels opgericht, zijn mensen veroordeeld, geëxcommuniceerd. En we beseffen, ja, die Bijbel, dat is een complex boek, die op heel veel verschillende manieren geïnterpreteerd wordt en waar je ook een ontwikkeling in ziet. En soms vinden we dat lastig om mee om te gaan. Nou, we hebben gezien dat er in de afgelopen eeuwen daar ook verschillend op gereageerd is. En onder invloed van de moderniteit en van de verlichting werd er op een gegeven moment gezegd van, ja, die Bijbel die moet je gewoon niet letterlijk nemen. Dat is een bundeling van metaforen, van beelden, van wijsheid, net zoals die ook in andere boeken te vinden is. En er werd eigenlijk op een heel kritische manier naar die Bijbel gekeken. Dat noemen we schriftkritiek. Je kan dat ook vrijzinnigheid noemen. Of historische kritiek. Dat kan soms gematigd zijn. Maar soms gaat dat ook heel ver. Dat je dominees hebt die niet meer in God geloven. Of die niet geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar dat is natuurlijk een extreem uiterste. En daar ontstond dan natuurlijk ook weer een reactie op. In het begin van de vorige eeuw, ik dacht in de jaren 20, was er in Chicago een conferentie. En daar werden een aantal stellingen geponeerd in reactie op die schriftkritiek. En die stellingen werden de fundamentals genoemd. Het fundament waar we op staan. En die gingen helemaal aan de andere kant hangen. En daar is eigenlijk de term fundamentalisme vandaan gekomen. Van die bijeenkomst, die conferentie. Nou, ook daar heb je natuurlijk weer gematigde vormen, maar ook daar zijn weer uitersten te vinden, extreme. Waar je mensen hebt die zeggen van, nou ja, die pakken een tekst en die zeggen, het staat er zo, dus is het zo. Je moet het heel letterlijk lezen. En er zijn er natuurlijk allerlei tussenvormen en tussenwegen. En zelf heb ik ook enorm geworsteld met de Bijbel en nog steeds doe ik dat wel. En mijn zoektocht heeft me langs verschillende wegen gebracht. En deze avonden zijn eigenlijk niets meer of niets minder dan een tocht langs wat ik zelf verkend heb en wat mij zelf geholpen heeft. En waarvan ik ook hoop dat het jullie misschien in bepaalde mate kan inspireren of kan helpen, dat je er wat aan kan hebben. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het zo is of dat je het ermee eens hoeft te zijn. Het is meer een verslag van dingen die ik persoonlijk onderzocht heb en die voor mij een begaanbare weg bieden om met die Bijbel om te gaan. Nou, ze hebben dus de afgelopen keer een aantal leessleutels besproken. We hebben gekeken naar het woord van God. Wat is dat nou eigenlijk? Wat is allemaal het woord van God? Is dat alleen de Bijbel of spreekt God ook nog op andere manieren? In de tweede avond hebben we gezien dat Jezus de bril is waardoor je de Bijbel kan lezen. Uiteindelijk gaat het om hem in de Bijbel. En een belangrijke tekst daarbij is Johannes 5, vers 39, waarbij Jezus tegen schriftgeleerden, dus mensen die de Bijbel van voor tot achter bijna uit hun hoofd kenden, waarin hij tegen ze zegt: u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Dus de Bijbel kan je zelfs in de weg zitten om bij Jezus te komen. Nou, dat moet ons te denken geven. En een ander verhaal is het verhaal van de Emmausgangers, waarin Jezus zijn metgezellen uitlegt onderweg naar hun bestemming, waar ze niet moesten zijn, want ze moesten eigenlijk in Jeruzalem zijn, maar waar hij ze uitlegt dat de schriften over hem gaan. En dan, als het brood gebroken wordt, dan worden hun ogen geopend en dan herkennen ze hem. En de vorige keer hebben we gekeken naar hoe gaat het Joodse volk eigenlijk om met de Bijbel. En dat is een superboeiend. En zeker ook omdat Jezus een Jood was. En we Jezus moeten plaatsen in de Joodse cultuur en de Joodse tijd van zijn dagen. En hoe zij omgingen met de Bijbel. Ja, zo ging Jezus eigenlijk ook om met de Bijbel. Hij was een rabbi. En hij interpreteerde de Torah, zoals er heel veel rabbies waren, die verschillende interpretaties van de Torah hadden. Dat hebben we de vorige keer gezien. Je had de school van Hillel en de school van Shammai en nog van vele anderen. En Jezus zegt: nee, luister naar wat ik te zeggen heb. Er staat dit, maar ik zeg je dat. En wij als christenen volgen de interpretatie van Jezus van de Torah. Wij nemen zijn juk op ons, zijn leer. En zijn juk is zacht en zijn last is licht. Nou, daar waren we gebleven. En ik heb ook een paar keer herhaald dat we steeds voor ogen moeten houden dat het hart van het christelijk geloof is de eenheid of de gemeenschap met God door Jezus Christus en de Heilige Geest. Het gaat om een relatie. Dus het gaat in het christelijk geloof niet zozeer in de eerste plaats om kennis, om allerlei feiten waar je dan mee moet instemmen met je verstand. Maar het gaat om een relatie van hart tot hart met God. En dat moeten we voor ogen houden. De waarheid is niet zozeer een verstandelijke theorie, maar de waarheid is een persoon. En die persoon is Jezus Christus, een levende persoon. En voor mij is het daarom ook een, dat heb ik volgens mij ook een van de eerdere keren al gezegd, is er ook een hiërarchie in de Bijbel. Ik geloof wel dat in de hele Bijbel, maar ik denk wij allemaal zijn selectief in ons Bijbelgebruik. Misschien volgen we wel eens een Bijbelrooster, zodat we in een jaar of in twee jaar heel die Bijbel doorgaan. Maar toch hebben we allemaal onze favoriete gedeelten. En zijn er een heleboel stukken die we meestal overslaan. Of die niet tot ons spreken. En sommige boeken zijn voor ons belangrijker of hebben meer autoriteit dan andere boeken. En ik denk dat ik daar niet alleen in sta. Je ziet het al bij de Joden. We hebben de vorige keer gezien dat voor hun de Torah eigenlijk belangrijker is dan die andere boeken. Die andere boeken zijn niet onbelangrijk, maar de Torah krijgt de meeste aandacht. Die steekt er bovenuit. Over het boek Maleachi is bijvoorbeeld heel lang discussie geweest of die wel in de kanon opgenomen moest worden. En volgens mij is er zelfs nu nog een voorschrift dat jongeren onder de 30 jaar het boek Maleachi niet mogen lezen. Nou, dan moet je vooral zeggen tegen jongeren, dan gaan ze hem juist lezen, denk ik dan. Hetzelfde geldt trouwens in het Nieuwe Testament voor de brief van Jacobus. Er is ook discussie over geweest. Luther, de grote, we komen straks nog wel op Luther, de grote hervormer, wou Jacobus eruit. En over de openbaring van Johannes is ook discussie geweest. En bij Jezus zien we het zelf ook, dat hij bepaalde boeken vaker citeert dan anderen. En een heleboel boeken zelfs helemaal niet. Maar dat hij bijvoorbeeld een voorkeur lijkt te hebben voor de psalmen. En de psalmen, dat is juist relatie. Daar gaat het over de relatie tussen God en mij. Voor mij vormen de evangeliën de kern van de schriften. En het onderwijs van Jezus is leidend voor mij bij mijn begrijpen, proberen te begrijpen van de rest van de Bijbel. Vandaag gaan we naar een paar andere leessleutels kijken. Sleutels die ons kunnen helpen bij het lezen van de Bijbel. En naar aanleiding van wat feedback van enkele mensen, gaan we dit keer niet uiteen in groepjes na afloop. Maar ga ik gewoon mijn verhaal houden en dan nemen we aan het einde wel tijd voor plenair gesprek of nog vragen die je dan kan stellen. Weet wat je leest. Dat is goed advies, want de Bijbel is namelijk geschreven door mensen. En heel verschillende soorten mensen. En dat is wel goed om in je achterhoofd te hebben als je daarmee bezig bent. Mensen die heel verschillende stijlen gebruikten bovendien. Maar die ook verschillende wereldbeelden hadden zelf. Die verschillende godsbeelden hadden. Die verschillende observaties maakten. Dus de Bijbel is geen eenheidsworst. Het is heel divers. En God heeft honderden jaren lang mensen geroepen en geïnspireerd. En in eerste instantie zijn die verhalen ook van mond op mond doorverteld. En uiteindelijk vastgelegd. En zij hanteerden dan ook verschillende literaire stijlen. Het waren niet alleen zelf specifieke mensen, maar zij schreven ook voor specifieke doelgroepen. En vaak ook met een specifieke boodschap in gedachten. Dus dat is ook belangrijk als je Bijbelstudie gaat doen, dat je eigenlijk eerst een onderzoekje doet van, ja, wie is nou de persoon die dit geschreven heeft? En voor wie schreef hij het? En wat was nou zijn bedoeling? Wat was de doelstelling van dit boek? Dat helpt je om te begrijpen en het te vertalen naar onze eigen tijd. Die verschillende literaire stijlen, dat noemen we ook wel genres. Zoals je dat nu ook gewoon in de bibliotheek tegenkomt. Hè? Of films heb je natuurlijk ook in verschillende genres. En zo bestaat de Bijbel ook uit diverse genres. En ik heb er een aantal op een rijtje staan. Het spreekt denk ik wel voor zich. En het had misschien nog wel langer gekund. Geschiedenisvertellingen, historie, verhalen, parabels, gelijkenissen. Denk aan de gelijkenissen van Jezus. Poëzie, wetteksten, natuurlijk hele lappen, de Torah. Profetie, een heel aantal boeken. Ook de langste boeken van de Bijbel. Wijsheid. Pedagogische boeken, hè, zou je kunnen zeggen. Spreuken, prediker. Waarbij het erom gaat om richtlijnen te geven voor een goed en gezond leven. De brieven. En apocalyps. Apocalyps is eigenlijk een vorm van profetie, zou je kunnen zeggen. Waarbij het gaat over eigenlijk over de situatie waarin de wereld zich bevindt, waar vaak niet positief naar gekeken wordt, en waarin geprobeerd wordt te duiden welke rol God daarin speelt. En dat God dat in zijn handen heeft en dat er ook vooruitgekeken wordt naar de toekomst die gaat komen. En waarin heel veel in beeldtaal en symboliek wordt gesproken. Dus het is belangrijk om je te realiseren dat er bepaalde literaire vormen zijn. En als je Bijbelstudie gaat doen, dan is het ook goed om contexten te onderzoeken. Dus niet om één tekst eruit te plukken, maar om dat in zijn verband te lezen. En er zijn verschillende contexten. En met context bedoel ik het grotere plaatje. Dus je zoomt niet in, maar je zoomt juist uit. En je gaat kijken naar de verhaalcontext. Waar bevinden we ons in het verhaal van de Bijbel? Bijvoorbeeld, dan is het goed om bijvoorbeeld te weten dat, ik zeg maar wat, een boek als Ezra, dat speelt na de Babylonische ballingschap. Dat is een belangrijke fase in de geschiedenis van Israël. Of het boek Handelingen, als je gaat bestuderen, dat speelt in de tijd na Jezus, waarin het evangelie over de wereld verspreid wordt. Dus waar bevindt zo'n boek, of een brief bijvoorbeeld, in welk tijdvak speelt zich dat af? De culturele context, in welke taal en cultuur is de brief opgesteld? Of is het boek opgesteld? De situationele context. Wat waren de specifieke omstandigheden van de zender en van de ontvanger? De literaire context, daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Die verschillende genres. Van welk genre en welke stijlelementen bedient de schrijver zich? En het kan ook zo zijn dat in één boek verschillende genres gehanteerd worden. Of verschillende stijlelementen. Dat je bijvoorbeeld in een profetenboek, dat je te maken hebt met profetie, maar ook met poëzie. In de psalmen zie je dat ook bijvoorbeeld. Dat is poëzie, maar daar klinkt ook soms profetie in door. En zo kun je bijvoorbeeld in de evangelie, dat gaat over geschiedschrijving, maar daarin komen dus ook parabels van Jezus voor. Dus er worden verschillende stijlen soms binnen één boek gehanteerd. Maar je kan ook denken aan retoriek of aan polemiek. Nou, dat is allemaal best wel specialistisch natuurlijk. Maar als je echt een bijbelstudie gaat doen, ja, dan kun je dat soort dingen meenemen. En dan de textuele context. Wat is de tekst rondom een bepaald vers? Wat ging eraan vooraf? In welk verband staat het? Dus niet een vers isoleren, maar in het grotere plaatje passen. Nou, dan gaan we even een stap maken. Ik noemde al naar paradoxen. En paradoxen zijn eigenlijk ook stijlfiguren. Paradoxen zijn soms best lastig in de Bijbel, vind ik. En het probleem is, de Bijbel staat vol met paradoxen. Wat is een paradox? Een paradox is een tegenstelling of een schijnbare tegenstelling. Het wordt gebruikt om een tekst te verlevendigen. En wij doen dat ook in ons taalgebruik, in onze communicatie. Want dat maakt het leven soms wat leuker of wat spannender. En taal is natuurlijk, ja, is natuurlijk iets moois en iets bijzonders. En daar kun je heel veel. En een voorbeeld van een paradox is kalm aan en snel een beetje. Begrijp je hem? Het spreekt elkaar tegen en toch begrijpt iedereen wat je bedoelt. Maar het punt is, soms begrijp je niet wat ermee wordt bedoeld. En soms kan je dat gebruiken in discussies. En soms is het, is het grappig. Een voorbeeld is als je tegen iemand zegt van, even kijken wat had ik nou opgeschreven. Wees eens wat spontaner. Ja. Wees eens wat spontaner. Doe eens wat uit jezelf. Ja, je voelt al aan, dat klopt ergens niet. En je komt de paradox in de Bijbel veel tegen als stijlfiguur. Bijvoorbeeld als Paulus zegt, wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. En hij bedoelt dat niet grappig, maar hij wil daar echt iets mee zeggen, een waarheid mee uitdrukken. En daar moet je over nadenken. Lastiger wordt het als de Bijbel zichzelf op veel fronten tegen lijkt te spreken. Dat kan bijvoorbeeld dat je twee versies van hetzelfde verhaal tegenkomt die niet met elkaar matchen. Of dat je uitspraken tegenkomt in verschillende boeken die haaks op elkaar lijken te staan. En op die manier lijk je soms alle kanten op te kunnen met de Bijbel. Vandaar dat ook met de Bijbel in de hand allerlei dingen kunnen worden beweerd. Je kunt allerlei theorieën verkondigen en dat Bijbels onderhouden. Want overal bijna is wel een vers voor te vinden. En dat maakt het soms lastig. En daar wordt het christendom ook vaak op aangevallen. Want soms worden bepaalde aspecten benadrukt. Het christendom wordt soms bijvoorbeeld verweten dat het te soft is. Ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben, maar vrij recent Thierry Baudet nog. Die heeft eerst geflirt met het christendom. En op een gegeven moment zei hij, nee, dat christendom, dat is veel te soft. Andere wang toekeren, extra mijl gaan, veel te soft. Frits Bolkestein, die heeft jaren geleden ook zoiets gezegd. Maar het christendom wordt ook verweten door anderen dat het gewelddadig is. En dat het leidt tot oorlog. Ja, hoe kan dat nou? Dat één godsdienst, dat van één godsdienst wordt gezegd dat het te soft is, en van door anderen dat het te hard is. Dat het allebei in zich herbergt. En dat kan je soms ook vermoeien als bijbellezer. Hoe zit het nou? Ik heb hier een aantal voorbeelden. Ik weet, het is misschien een beetje klein, hè? Ik kan er wel een aantal voorlezen. Aan de ene kant mag je niet oordelen, maar aan de andere kant wordt er veelvuldig over oordeel gesproken. Aan de ene kant heb je genade en vergeving en onvoorwaardelijkheid, maar aan de andere kant gaat het ook over tucht en over straf. Ja, Jezus die zegt, er staat geschreven in die Bijbel, maar ik zeg u...
Het zit toch anders.
Ja, het zit toch anders, hè? Jezus kwam vrede brengen op aarde, de engelen zongen, vrede op aarde, maar hij zegt ook, ik breng het zwaard. We moeten strijden voor ons geloof. We moeten werken aan ons geloof, staat er in de Bijbel. We moeten erin investeren, we moeten in hem blijven. Maar we moeten ook rusten in de zekerheid van het geloof. In Christus zijn we volmaakt, maar toch zijn we ook onvolmaakt en feilbaar. We worden gered door geloof en niet uit werken, lezen we in Romeinen. Maar Jacobus zegt, maar zonder werken is ons geloof dood. We worden kinderen en vrienden van de Heer genoemd, maar we worden ook slaven genoemd. En als, ja, die noemde ik net al, als we zwak zijn, dan zijn we pas sterk. Als we arm zijn, zijn we rijk. Als we de laatste zijn, zijn we de eerste. We moeten onszelf lief hebben. Heb je naaste lief als jezelf. Maar we moeten ook onszelf verloochenen. Er wordt gezegd, we zijn in deze wereld. En we zijn open en inclusief en iedereen is welkom. En Jezus stierf voor de hele wereld. Maar tegelijkertijd zijn we niet van deze wereld. Dus, en moeten we ons verre houden van de wereld. Dan zijn we anders en zijn we apart gezet. En de grootste paradox van alles is misschien nog wel dat Jezus, de Zoon van God, de schepper van deze wereld, aan een kruis stierf. Nou, en dat is soms best lastig te begrijpen allemaal. Maar eigenlijk is het net het echte leven. Want dat is vaak ook paradoxaal. En vaak ook vermoeiend trouwens. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe wij onze dochters proberen op te voeden. Dan is daar ook sprake van uiterste. Dat proberen we althans. We proberen liefdevol te zijn. Maar consequent. Streng. Maar rechtvaardig. Voorspelbaar. Maar vol verrassingen. Zo probeer je om te gaan. En toen ze klein waren, zeiden we, je mag zo ver rennen als je maar wil, als je maar op de stoep blijft. Je wilt je kinderen beschermen. Maar ook wil je je kinderen opvoeden met een maximaal gevoel van vrijheid en van vertrouwen en van eigen verantwoordelijkheid. En dan ga je een weg met ze in. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat God het hele leven omvat en dat hij de volmaakte vader is, de volmaakte opvoeder. En dat de paradoxen in de Bijbel dus alleen maar het bewijs zijn dat hij echt de weg, de waarheid en het leven is. En iemand die mij daarbij geholpen heeft is G.K. Chesterton, een schrijver uit de eerste helft van de vorige eeuw, Engelsman. Hij wordt wel de prins van de paradoxen genoemd. En hij zegt dat het leven vol paradoxen zit en daarom vaak zo complex is. Maar hij ziet dat als een argument voor de betrouwbaarheid van het christendom. Juist de complexiteit van onze wereld, zegt hij, bewijst de waarheid van ons geloof. Want het leven is complex en de Bijbel omvat het hele leven. Dus we mogen juist trots zijn op de complexiteit ervan. Want het toont aan hoe rijk haar ontdekkingen zijn. En in het hoofdstuk Paradoxen van het Christendom, in zijn beroemde boek Orthodoxie, daar merkt hij op dat in de aanvallen op het christelijk geloof, ja dat noemde ik eigenlijk net al, altijd tegengestelde te horen zijn. Dan wordt er weer gezegd, het christendom is veel te negatief, veel te pessimistisch. Of er wordt juist gezegd, het is veel te optimistisch. Het is veel te hoopvol. Het predikt vrede en het is tevens vader van alle oorlogen, enzovoorts. En het daarom blijkbaar onverenigbare deugden in zich herbergt. En hij stelt dat niets zo gevaarlijk is als losgeslagen christelijke deugden. Dus als je alleen maar vrede en vergeving en liefde zou prediken. Alleen maar dat, dat is ongezond. Maar als je alleen maar het andere zou prediken, straf en oordeel en noem maar op, dat is ook ongezond. Ze hebben elkaar nodig. En dat is het rijke en ook het complexe. Ze moeten begrensd worden door andere deugden en waarden. Want anders ontaart het in iets heel lelijks. Maar als ze op hun plek worden gehouden in een samenhangend ethisch stelsel, dan zullen ze schitteren. Met andere woorden, paradoxen zijn nodig, zegt hij. En het christendom zelf is een bovenmenselijke paradox, waarbij twee tegengestelde drijfveren naast elkaar mensen kunnen aansporen. En wat dit alles, die hele warboel van paradoxen, overstijgt, is de liefde. En is de liefde niet de opperste paradox? Ik had het net al over mijn kinderen. Dat gaat over liefde. En de liefde is eindeloos geduldig en genadig, maar de liefde stelt ook grenzen. De liefde doet lachen en de liefde doet huilen. De liefde oordeelt en de liefde vergeeft. De liefde spreekt de waarheid en de liefde zwijgt. En de drie enige God, dat is ook wel zo'n paradox. Hoe kan de drie enige God, hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Geeft een drie enige gebod. Het eerste gebod is God liefhebben boven alles. En het tweede daaraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf. En het gaat dus helemaal over liefhebben. Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. Dus hij zegt, christenen zijn geen mensen die krampachtig leven volgens dogma's, wetten en regeltjes, maar mensen die het paradoxale leven voluit leven. Nou, en wat ik daar ook van leer, is dat je dus die hele Bijbel bij elkaar moet houden. Dat je teksten niet tegen elkaar moet uitspelen, maar naast elkaar moet leggen. En het is soms onbegrijpelijk wat je leest, en het is soms paradoxaal. Maar je moet doorlezen. Je moet je niet laten ontmoedigen als je ergens halverwege Jeremia zit. En je denkt, waar gaat dit allemaal over? Want er staat nog meer dan Jeremia. Je moet doorgaan, je moet het in verband lezen. En je moet de Bijbel met de Bijbel uitleggen. En je laat de paradoxen schuren. En door dat schuren vormt zich iets moois of wordt er iets gepolijst. Is dat een beetje duidelijk? Want dit is wel een, dit is een beetje filosofisch verhaal misschien. Maar ik hoop toch dat het je kan helpen. He, want ik denk dat het wel herkenbaar is. Al die schijnbare tegenstrijdigheden die je tegenkomt in de Bijbel. Maar eigenlijk is het iets heel rijks. En bewijst het juist de kracht van ons geloof. Ik hoorde pas iemand zeggen, die was van christen, moslim geworden. En die zegt, ik vind de islam veel aantrekkelijker. Want dat is veel simpeler. Dus gewoon zo is het. En dat kan je gewoon begrijpen. En er is maar één God. En een drie-enige God. Ja. Nee, dat is makkelijk. Ja. Dat snap ik. Maar ik denk dit is rijker. Ja, en een God die aan een kruis gaat hangen, dat verzin je niet. Als ik een God zou moeten bedenken, als ik nou eens een God zou moeten bedenken die deze wereld zou moeten redden, dan zou ik niet op het idee komen van een God die mens wordt en aan een kruis gaat hangen. En alleen daarom al geloof ik dat het waar is. Nou, we gaan nu even heel erg uitzoomen. En we gaan kijken naar vier kerkelijk-theologische benaderingen die heel veel invloed hebben gehad over hoe om te gaan met de Bijbel. De eerste twee ga ik vrij snel doorheen, omdat ik denk dat dat voor velen van jullie wel gesneden koek is. De Rooms-Katholieke Kerk, natuurlijk ontzettend oud. Voortgekomen vanuit dat vroege christendom, wat eigenlijk een beweging was, ook met heel veel verschillende meningen en opvattingen en leren. Maar wat op een gegeven moment eigenlijk, een machtspositie heeft gekregen. He, door de bekering van keizer Constantijn, de Grote. En sommigen zeggen, die overwinning van keizer Constantijn bij een of andere slag, waardoor hij zich bekeerde tot het christelijk geloof, dat is eigenlijk de nederlaag geweest voor het christendom. Want toen werden geloof en macht met elkaar verweven. En Rooms-Katholieken zeggen, nee, dat was het werk van God. Natuurlijk, dat Constantijn zich bekeerde en dat het christendom kon gaan groeien en vrijheid kreeg. Hoe het ook zij, wat je kijkt daar ook op is, de katholieke kerk is een instituut geworden en heeft gezegd, de schrift en de traditie hebben beide evenveel autoriteit. Dus de Bijbel en de uitleg van de Bijbel, zoals de kerk die leert, die hebben evenveel autoriteit. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je de eenheid bewaart. En de Rooms-Katholieke Kerk zegt, het is de opdracht, het is de wens, het is het gebed van Jezus zelf in Johannes 17, dat de kerk één is. En wij moeten die eenheid bewaren. Dus wij moeten ervoor zorgen dat die leer zuiver blijft en dat daar continuïteit in is inderdaad. Dus, en zij zeggen, de schrift is de openbaring van God, dus heel belangrijk. Ik denk trouwens, ik ben regelmatig in de katholieke kerk geweest. In de katholieke kerk wordt veel meer in diensten uit de Bijbel gelezen dan in protestantse kerken. Wij zeggen altijd, protestantse kerken zijn het woord en die zijn bijbelvast en de katholieke kerk niet. In de katholieke kerk heb je altijd elke zondag 3 schriftlezingen. 2 uit het Oude Testament en 1 uit het Evangelie of Nieuwe Testament. En dat zijn best wel lange stukken. En er wordt gewoon gelezen. Dus die Bijbel die heeft wel degelijk een hele belangrijke rol. Die achten ze heel hoog. Maar zij zeggen, ja, iedereen interpreteert. En de interpretatie daarvan, daar zit een apostolische lijn in. Dus Jezus was gestorven, naar de hemel gegaan, de Heilige Geest was gekomen. Had je de apostelen, de stichters van de kerk. En die gaven de leer die zij van Jezus ontvangen hadden, gaven zij door aan de gemeente. Maar zij stelden zelf ook weer nieuwe leiders aan. En dat wordt de apostolische successie genoemd. Nou, Petrus was op een gegeven moment in Rome. Is daar volgens het verhaal gekruisigd. Op zijn kop. Maar hij was de eerste bisschop van Rome. En hij was het hoofd van de kerk, hè? Want Jezus had tegen Petrus gezegd, op jou zal ik mijn kerk bouwen. En sindsdien is dus de bisschop van Rome de opvolger van Petrus. Die staat bovenaan in de hiërarchie. En die werd nog in het begin nog geen paus genoemd, dat is later gekomen. Maar er is dus een kerkelijke hiërarchie die dit bewaakt en die zorgt voor eenheid binnen het geloof. Maar goed, jullie hebben al een aantal bezwaren genoemd. En er zijn natuurlijk heel veel misstanden in die katholieke kerk geweest. En dat is ook de reden dat op een gegeven moment de reformatie kwam. En nou ja, wat jij ook zei, hè, de Bijbel was eigenlijk alleen maar toegankelijk voor een heel exclusief gezelschap. Voor een geestelijke elite. Was ook nog eens in het Latijn. Dus niet te volgen voor de mensen. En toen werd de drukpers uitgevonden. En toen kwam er iemand die Maarten Luther heette en die de Bijbel in de volkstaal ging vertalen. En die ging protesteren tegen de corruptie binnen dat Roomse instituut. En die er uit werd gezet. De reformatie. Nou, en in de reformatie, de reformatoren, de protestanten, die protesteerden, die benadrukten, nee, we moeten af van die van dat gezag van die traditie, de Bijbel staat bovenaan. Sola scriptura, alleen door de schrift. En nog een aantal andere sola's. Hè. De Rooms-Katholieke Kerk had heel sterk de nadruk gelegd op, je moet de hemel verdienen door goede werken te doen, door aflaten te kopen. Maar Luther ontdekte juist in de Romeinenbrief, het is genade. Dus daar heb je de ene kant van de paradox en de andere paradox. En de Rooms-Katholieke Kerk, die was op die ene kant gaan zitten. Wat Chesterton zei, dat werd iets lelijks. En Luther, die ging naar de andere kant. Als een reflex, die ontdekte, het is genade. Ik mag leven, Jezus heeft het voor mij gedaan. Wat een verlossing was dat. Dat is een geweldige beweging geweest. Maar wat is hier nou het nadeel van? Ja, als je dus geen kerkelijke autoriteit meer hebt, dan ga je dus kerkscheuringen krijgen. Want iedereen heeft dus een andere interpretatie van de Bijbel. Dus onder het protestantisme zijn er honderden kerkscheuringen geweest. En allerlei verschillende denominaties die elkaar gingen bevechten om de meest kleine dingen, zeg maar. Dus, ja, zo zie je ook hier. Elk nadeel heeft zijn voordeel, of elk voordeel heeft zijn nadeel, hoe zei Johan Cruijff dat. Elk nadeel heeft zijn voordeel, ja, oké. Maar dan gaat het dus om intellectuele waarheid, hè, over de letter van de tekst. Maar uit het oog werd verloren wat de kern is, de relatie, de eenheid met Jezus. Dat is het hart, dat is wat ons bindt. En je ziet nu in een tijd van dat de kerk eigenlijk het moeilijker heeft in het Westen, zie je ook weer een beweging dat kerken weer elkaar gaan opzoeken. Ik geloof dat het gisteren was dat de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk weer één zijn geworden. En we hebben de beweging gehad van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk, die één zijn geworden, de PKN, de Baptisten. En eigenlijk wordt er zelfs gezegd nu, de grootste verschillen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken zijn ook wel de wereld uit. Ja, uiteindelijk gaat het toch om hetzelfde. Oké, dan gaan we naar Karel Barth. Karel Barth wordt eigenlijk wel een van de kerkvaders van het protestantisme genoemd, uit de vorige eeuw. Een groot en invloedrijk Zwitserse theoloog. En ja, ik vind het ook wel een fascinerende figuur. Dus in mijn hele zoektocht kwam ik ook eigenlijk steeds vaker Barth tegen. En Karel Barth die reageerde op de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Als in het begin van de Eerste Wereldoorlog 93 Duitse theologen, intellectuelen, de oorlogspolitiek van keizer Willem II dekken, dan ervaart Barth dat als een Götterdämmerung, een godsverduistering. Omdat hij de handtekeningen ontdekt van zijn eigen leraren. Dus die theologen die gaven hun zegen met al hun kennis van de Bijbel aan die oorlog. En wat je nu ook ziet gebeuren trouwens in Rusland, hè, dat de patriarch van de Oost-Orthodoxe Kerk pal achter Poetin staat en dat allemaal zegent. Dat falen van zijn hoogleraren tegenover de oorlogsideologie is voor Barth het bewijs dat hun manier van omgaan met de Bijbel niet klopt. En daarom moet er gezocht worden naar een nieuwe theologie. Hij nam ook na de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede Wereldoorlog nam hij al vrij vroeg stelling tegen de nazi's en tegen Hitler. En hij moest daarom Duitsland, waar hij les gaf, verlaten. En in het neutrale Zwitserland ontwikkelde hij, naar aanleiding van zijn studie van de brief van Paulus aan de Romeinen, de opvatting dat het niet mogelijk is dat mensen zich God toe-eigenen voor hun eigen opvattingen en cultuur. God is geheel anders en de mensen hebben geen greep op hem. Wij kunnen niet bedenken of bepalen wie God is. Maar onze taal en ons begrip schieten tekort. En de reden, de filosofie, maar ook de natuur kunnen ons niet helpen om God te kennen. Of maar in zeer beperkte mate. En daarom, omdat wij met onze beperkte verstandelijke vermogens God niet kunnen kennen, heeft God zich aan ons geopenbaard in Jezus. Hij zegt, God kwam loodrecht van boven. Hij heeft zichzelf laten zien in Jezus Christus, van wie de hele Bijbel getuigt. Dus voor Barth stond Jezus Christus centraal. En daar hebben we het eigenlijk de tweede avond ook over gehad. Karel Barth die maakt onderscheid tussen het gesproken woord van God, prediking, profetie, getuigenissen, of zoals in de psalmen staat, uit de mond van zuigelingen. Het gesproken woord van God. Ontzettend belangrijk, hè? Ook in je relatie met God. Wat getuigenissen voor mijn geloofsleven betekend hebben, is heel groot. Als mensen hun leven delen en vertellen over wat God in hun leven gedaan heeft, ja, dat is bemoedigend. Dat helpt je in je geloof. Prediking, onderwijs. Het geschreven woord van God. Nou, dat is de Bijbel. Dat zijn die geschriften. En het vlees geworden woord van God. En dat is Jezus Christus. En bij het geschreven woord van God zegt Bart dat God ten alle tijde samen wil werken met de mens. Ook in het schrijven van de Bijbel. God heeft geen robot gebruikt, maar mensen met hun eigen karakter en beter of minder goed verstaan van zijn stem. Of beter gezegd, met het godsbeeld dat zij op dat moment hebben. Dus dat hebben we ook al gezien, dat in het Oude Testament zie je een soort voortgaande openbaring. Mensen gaan steeds meer begrijpen van wie God is, in tegenstelling tot de goden die ze dan kennen in die omgeving. De Molochs van die tijd en de Baals van die tijd. En ze gaan God eigenlijk steeds beter begrijpen. En God speelt daarop in en laat zich stukje bij beetje steeds meer kennen. En de climax is dan als Jezus komt op aarde, waarin God werkelijk laat zien wie hij is, waarin God zichzelf laat aanraken. Maar Bart zegt, je kunt stellen dat de Bijbel het werk is van God en mensen. En dat dat wijst en leidt naar het vlees geworden woord van God. Bijvoorbeeld, als in het Oude Testament Job zegt, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen, dan kun je je afvragen, is dat nou iets wat God zegt of is dat iets wat Job zegt? Moet ik dat overnemen? Als er volgens mij iets ergs overkomt, stel een van mijn dochters zou overlijden. Moet ik dan ook zeggen, ja, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. Is dat een soort Bijbelse opdracht? Of is dat iets wat Job op dat moment zegt? En is het misschien wel helemaal niet waar? Kan ook nog. Is dat iets om over na te denken? Hoe zit dat? In ieder geval, het vlees geworden, het geïncarneerde woord van God, Jezus Christus, daarin wordt het woord van God mens van vlees en bloed. 100% God, 100% mens. En dan ook nog mens die niet zondigt. En in Jezus zien we wie God is. En in Jezus zien we wie de mens is. Pilatus zegt, zie de mens. Jezus laat zien hoe de mens eigenlijk bedoeld is, mens te zijn. En in Jezus zien we de perfecte harmonie, samenwerking van God en mens zonder enige fout of gebrek. En een belangrijke tekst is Hebreeën 1, vers 1 tot 4. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, dus de eindtijd begon toen al, hè, de komst van Jezus, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Dan denk ik, wat zegt deze tekst nou precies over het woord van God voor de tijd dat Jezus kwam? Nou, dus denk ik dat men in de tijd voor Jezus beperkt was in de kennis over God. Dat men wel over God kon spreken en leerde over God en dat wij daar ook weer van kunnen leren. Maar dat alles eigenlijk vooruit wijst naar Jezus. Nou, dan gaan we een sprongetje terug in de tijd maken. Van Bart naar John Wesley. Een sprong ook naar de theologische wortels van onze eigen kerk. En wat was nou de visie van John Wesley op de Bijbel? Ik heb hier een mooie quote. Wesley noemde zich de man van één boek. Geef me het boek van God. Ik heb het. Hier is de kennis die voldoende voor me is. Laat me een man van één boek zijn. Daar zit ik dan, ver van het drukke gedoe van de mensen. Ik zit alleen, alleen met God. In zijn aanwezigheid open ik het boek. Zijn boek. Is het niet duidelijk wat ik lees? Dan richt ik mijn hart tot de Vader der lichten. Dus Wesley leest biddend. Heer, is dit niet uw woord dat wanneer iemand in wijsheid tekort schiet, hij u om raad mag vragen? U heeft gezegd dat wanneer iemand uw wil zoekt, u het hem zult openbaren. Ik wil het, Heer, maak mij uw wil bekend. En daarna begin ik te onderzoeken en geestelijke waarheden met geestelijke waarheden te vergelijken. Dus je ziet, hij legt die paradoxen ook naast elkaar. Hij vergelijkt ook de Bijbel met de Bijbel. Ik denk daarover na met alle ernst en aandacht die ik op kan brengen. En wanneer er nog twijfel overblijft, raadpleeg ik degenen die ervaren zijn in de dingen van God. En ik onderzoek de kerkelijke geschriften van dergelijke mensen. Wesley zegt, er zijn mensen die zijn, die hebben er al veel eerder dan mij over nagedacht. Dan kom je toch weer bij die traditie. En hij is nederig genoeg om te zeggen, nou, ik kan daarvan leren. Die zijn misschien wel slimmer dan ik. En wat ik op deze wijze geleerd heb, dat onderwijs ik. Mooie quote. Typisch Wesleyaans zijn de volgende begrippen. De Wesleyaanse vierslag, of quadrilateral. Ga ik zo wat uitleggen. En essentials en non-essentials. De hoofdzaken en de bijzaken. Daar hoor je binnen de kerk van de Nazarenen nog wel eens over praten. Er wordt nu een cursus gegeven, Marleen doet eraan mee. Ikzelf ook trouwens, Roos geloof ik, Dorcas. Dus meerdere mensen uit onze kerk. Onze kerk heeft 16, zijn het er, geloof ik, 16 essentials. Daar wordt op het moment wordt daar landelijk onderwijs over gegeven. Wordt dat weer opgehaald. Wat zijn nou die essentials en waarom? Maar daarnaast zijn er een heleboel bijzaken. En er staat daaronder een mooie quote. Die wordt soms toegeschreven aan John Wesley. Maar waarschijnlijk is die van Augustinus. En heeft John Wesley hem van Augustinus. En die zegt, in hoofdzaken moeten wij eenheid nastreven. In bijzaken is er vrijheid, mag je van mening verschillen. Maar in alle zaken moet er liefde zijn. En dat vind ik zelf een hele... Toen ik lid werd van de kerk van de Nazarener, hoorde ik dit ook. En dat sprak mij ontzettend aan. Dat hoor je niet in veel andere kerken. Misschien tegenwoordig wel wat meer. Maar hier werd dat echt vanaf het begin af aan gezegd. We hebben een aantal essentiële zaken. Dat zijn deze. Die zijn voor ons ononderhandelbaar. Dat is de identiteit van onze kerk. Je kan ze allemaal nalezen op de website. Maar er zijn een heleboel bijzaken. En daarover mag je van mening verschillen. En in deze kerk kan je dus je kind laten dopen. En je kan als volwassene gedoopt worden. In een heleboel kerken is dat onbestaanbaar. En zeker tot een jaar of 10, 20 geleden. Er zijn hele kerken over gescheurd, over kinderdoop en over volwassen doop. En hier kan het allebei. En ik vind dat iets prachtigs. Nou, een paar plaatjes die dat verduidelijken. Hier zie je dan die stoel van Wesley met vier poten, waar je comfortabel op kunt zitten. Hij zegt eigenlijk, ja, als je nou een bepaald vraagstuk hebt waar je niet uitkomt, dan ga je kijken van, wat zegt de Bijbel daarover? Je gaat de Bijbel bestuderen. De Bijbel heeft het primaat. De Bijbel is je vertrekpunt. Maar soms is het dan nog niet duidelijk. Of er is verschil van mening. Of het gaat over een onderwerp wat in de tijd van de Bijbel nog helemaal niet bestond of speelde. Nou, dan moet je ook gaan kijken naar de traditie. Dus wat is daar door andere mensen over gezegd die misschien wel een veel hogere intelligentie hebben dan ik, veel meer bijbelkennis. Eigenlijk ook een beetje zoals het jodendom, hè? Wat zegt de traditie? Wat zeggen de rabbijnen? Nou, wat zeggen de kerkvaders? Ga je daar naar kijken. Maar je moet ook je verstand niet uitschakelen. Je mag ook gaan leren van filosofen of van wetenschappers. En op met die bril naar een bepaald probleem kijken. En tenslotte noemt Wesley ook de ervaring. Je moet ook ervaren dat iets goed is. En voor hemzelf is ervaring ontzettend belangrijk geweest, omdat hij een soort... Ja, hij was iemand met heel veel kennis en die alles rationeel deed. En op een dag hoorde hij de uitleg van Luther over, volgens mij, de gelaten brief. Dat alles genade is. En ineens zakte alles van hier naar hier bij Wesley. En hij zegt, my heart was strangely warmed. En dat is ervaring. Dat is gevoel. Maar dat je weet, het zit goed. Dit is de waarheid. Nou, hoe dan bijvoorbeeld, dit is even een voorbeeld, heb ik van de website. God is liefde, zeggen we. Oh ja, is dat zo? Is God liefde? Hoe weet ik of dat waar is? Nou, dan zou je volgens de vierslag van Wesley 4 stappen kunnen nemen. Stap 1, wat zegt de Bijbel erover? De Bijbel heeft de beslissende autoriteit. In de Bijbel lezen we, God is liefde. Stap 2, wat is er in de traditie van de kerk over gezegd en geschreven? Zo kan je gaan kijken naar kerkvaders, naar belijdenissen, naar commentaren, naar bijbelwetenschappers, etc. Stap 3, is het verstandelijk te onderbouwen dat God liefde is? Het gezonde verstand heeft een belangrijke plaats. En dan stap 4, wordt dit door anderen en mezelf ervaren? Nou, ervaring, zegt Wesley, moet je ook altijd wel weer toetsen aan de Bijbel, omdat je gevoel kan je soms ook in de maling nemen. Je gevoel kan je ook bedriegen, dus het moet wel kloppen met de Bijbel. Even kijken hoor. Waar ik zit. Ja, dit is Arie Zwiep. Arie Zwiep is een professor, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Evangelicaal, geen Wesleyaan. Maar ik kwam deze uitspraak van hem tegen in de krant. En dat vond ik wel mooi. Hij zegt, de beste exegetische gezichtspunten, exegese is eigenlijk bijbelstudie, bijbeluitleg, zijn degene die de tand destijds hebben doorstaan. Die zijn verankerd in een brede traditie van geloof en onderzoek en die de bevrijdende en veranderende kracht van het evangelie in het leven van mensen brengt. Dus daar zie je ook traditie, kennis, ervaring. En een theoloog moet zich daarbij meer als ontdekkingsreiziger dan als kruisvaarder opstellen. En dan citeert hij Wesley, het zou een slechte uitlegger zijn die dacht dat hij het laatste woord kon of moest hebben. Dus het gesprek gaat altijd door, net als in het Jodendom. Nou, hier dan die essentials in twee figuren uitgelegd. Wat is essentieel en wat is niet essentieel? Dat is een vraag die je dan kan stellen. Hè? En wie bepaalt dat dan, hè? Wat essentieel is? Dat zijn natuurlijk wel vragen die dat oproept. Nou, de Kerk van de Nazarener, ik zei het al, die heeft 16 essentials onderscheiden. Die kan je allemaal terugvinden op de website van de kerk. Maar het gaat erom, wat is essentieel voor je verlossing? Voor je relatie met God, voor de eenheid met God, voor het hart van het geloof. En dat vinden we ook terug in de leer van de Kerk van de Nazarener over de Bijbel. Dit is zo'n essential. Wij geloven in de volledige inspiratie van de Heilige Schrift, waaronder wij de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament verstaan, die door goddelijke inspiratie gegeven zijn en onfeilbaar om Gods wil te openbaren, betreffende ons in alles wat noodzakelijk is voor onze verlossing. Zodat alles wat niet daarin besloten ligt, niet als geloofsartikel volgeschreven kan worden. Nou, en twee dingen vallen daar dan bij op. Hè. Er wordt gesproken over volledige, tenminste vallen mij op. Er wordt gesproken over volledige inspiratie. En dan staat er op de website, dit is zo gekozen om te benadrukken dat wij niet in de woordelijke inspiratie van de Bijbel geloven, maar meer uitgaan van de inhoud, de verlossingsboodschap van de Bijbel als zijnde volledig geïnspireerd. Dit voorkomt haarkloverijen en doet recht aan het doel van de Bijbel als middel in Gods hand, in plaats van de Bijbel als doel op zichzelf. Dus ze zeggen eigenlijk, het gaat niet zozeer om wat daar nou precies geschreven staat. Je hebt ook nog eens te maken met vertaling en met interpunctie, noem maar op. Dus het gaat niet zo om die letterlijkheid, die inspiratie, maar het gaat om het grote geheel. Alles bij elkaar is door God bedoeld en gewild om ons te inspireren, om ons op te bouwen, om hem te leren kennen. Voor die relatie met hem. En dan het tweede, de inhoud van de Bijbel is voldoende voor wat betreft alles wat nodig is voor de volkomen verlossing van de mens. Op deze waarheid is onze geloofsbelijdenis gefundeerd. Omdat het thema van de Bijbel verlossing is, heeft God niet aan het toeval overgelaten om de mens zijn verlossingsweg bekend te maken. De boodschap is volkomen, compleet en een directe afspiegeling van Gods wil voor de mens. Dat betekent meer concreet dat wij onderscheid maken tussen de vorm en de inhoud van de Bijbel. De vorm is de geschreven en dus de feilbare presentatie van Gods woord. Maar de inhoud is Gods onfeilbare heilsplan dat in de Bijbel ontvouwd wordt. Luther zei, de Bijbel is de kribbe waarin Christus gevonden wordt. Het is ook hier, het gaat om Christus. We moeten Christus vinden in de Bijbel. Dan zijn we bijna bij het einde. Maar de kerk van de Nazarener heeft dan een aantal vooronderstellingen in de omgang met de Bijbel en de autoriteit van de Bijbel. Waarvan je misschien, kan ik me voorstellen, als je ze voor het eerst ziet, even achter je oren moet krabben. Maar dit staat er op de website. De Bijbel is geen heilig boek. Heb ik de eerste les eigenlijk ook al gezegd, hè? Wij gaan met de Bijbel anders om dan moslims met de Koran. Het is papier. Het zijn feilbare woorden, vertalingen, overschrijfsels van feilbare mensen. Waar God zijn weg is mee gegaan. Het is een menselijk boek. Wat gebruikt wordt door God. En waar Gods geest ons wil helpen en wil leiden om te komen tot relatie met Christus. Dus wij vereren niet de Bijbel. We maken van de Bijbel geen God, geen afgod. Nou, verder staat er dan nog, de tekst van de Bijbel is mede door archeologische vondsten als zeer betrouwbaar bekend komen te staan. Ja, oké. Eigenlijk, het bijzondere is, hoe verder wij afkomen van de tijd van de Bijbel, hoe meer we erover leren en komen te weten. Wij weten nu veel meer over de Bijbel dan 150 jaar geleden. Veel meer. Komt, ja, door de wetenschap. Komt ook door de vondsten van bijvoorbeeld bij Qumran in de grotten daar. Allerlei documenten die gevonden zijn. Maar, wat zei je? Ja, de Dode Zeerollen. Ja, en de wetenschappers weten veel meer over die tijd en die cultuur van Jezus te vertellen dan een paar honderd jaar geleden. Ja, het fascinerende is ook dat we natuurlijk verhalen uit de Bijbel, uit Genesis, zijn tegengekomen in andere varianten, binnen andere religies. De zondvloedverhaal, het scheppingsverhaal, het verhaal van Job. Stokoude verhalen die in andere culturen op een andere manier verteld zijn. En dan is het ook heel bijzonder boeiend, vind ik, om te zien wat dan het verschil is tussen die verhalen. Dat denk ik, ja. En daarin leer je dus een andere God kennen. 4. De Bijbel is als een orkest. Elke zin en tekst uit de Bijbel moet in de context van de rest van de Bijbel gezien worden. Het klinkt het meest volledig en harmonieus als alle instrumenten op elkaar afgestemd zijn en hetzelfde stuk spelen met daarin een eigen partij. En dan de laatste, de Bijbel moet je gelovig benaderen. Voor de gezonde omgang met de Bijbel geldt, met een gelovig hart op onderzoek gaan om tot het verstaan van het woord te komen. En dus niet andersom. Nou, concluderend, volgens mij heb ik die ook nog. Ja, dit staat op de website, hè, nog steeds. Maar ik vind het een mooie conclusie waar ik me wel bij kan aansluiten. De Bijbel speelt een verlossende rol in de dynamiek van Gods liefde. En tot slot een doordenken. De waarheid is gecentreerd in een persoon. In Jezus Christus die immers zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zo kan de waarheid nooit verstarren tot letters en een boek. In een levende omgang met God krijgt de waarheid van God gestalte in ons leven van elke dag. Dan worden wij als het ware levende, leesbare brieven. Waar Gods waarheid en liefde aan afgelezen wordt. Nou, dat sluit natuurlijk heel goed aan bij de heiligingsleer van onze kerk. Dat het erom gaat dat aan ons te zien is wie wij volgen. En bij wie wij horen. En wie onze God is. Wie ons inspireert. De waarheid is een levende persoon met wie wij een relatie hebben. En de Bijbel leert en vertelt ons over die persoon. Over onze vriend en verlosser. Over Jezus Christus.